Heren, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 92ste psalm het eerste en het derde vers. Psalm 92, vers 1 en 3. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het boek der Handelingen en daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 34. Handelingen 15, vers 1 tot en met 34. En na de schriftlezing willen we zingen uit Psalm 119, het 51ste vers. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. 51 van Psalm 119. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan, van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen, en zij deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen, en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals van de discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende: mannen, broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven is: na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is wederopbouwen, en ik zal dezelve wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degene die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagogen gelezen. Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit navolgende: de apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië, in Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden, zo heeft het ons eendrachtiglijk te samen zijn de goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus, mannen, mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heere Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht Ulieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende kwamen te Antiochië, en de menigte vergaderd hebbende gaven zij de brief over, en zij die gelezen hebbende verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als zij daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede tot de apostelen. Maar het dacht Silas goed al daar te blijven. Onze tekst voor de prediking van dit morgenuur vinden we in het 16e hoofdstuk van de Handelingen en daarvan de versen 4 en 5. Handelingen 16, de versen 4 en 5. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. Laten wij samen eerst Gods zegen zoeken. Heren, aan de morgen van uw dag geeft u ons het voorrecht dat we vergaderd mogen zijn rondom uw heilig woord. We hebben uw woord al mogen openen en lezen en we mogen er straks ook een gedeelte van overdenken. We mogen hebben de prediking van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat is al van overlang het middel geweest dat u hebt gebruikt om uw kerk te bouwen en te onderhouden. Om zondaren te trekken, tot bekering te brengen, maar ook om het geloof in het leven van uw volk en kinderen te onderhouden en te voeden. Heren, zo hebt u het immers zelf gezegd, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En op een andere plaats zegt gij dat het u behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En daarom zegt de schrift, hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede verkondigt, die het goede doet horen. Heren, we bidden van u dat gij ons wilt leren om het voorrecht van uw woord en de prediking van uw woord op de juiste wijze te mogen schatten, op de juiste prijs te stellen, en dat het er ons allen om te doen mag zijn, Heren, om in uw woord en in de verkondiging daarvan uw stem te vernemen. Want dat is pas tot zaligheid, als het zo mag worden dat uw woord voor ons gaat worden het woord dat gij zelf spreekt tot onze harten. En als de prediking gaat worden het getuigenis van uw Heilige Geest dat ons raakt tot in het diepst van ons bestaan. Menigmaal ervaren we het zo niet. En dan gebruiken wij de middelen, maar dan blijft het allemaal gelijk. Dan staan wij buiten die genadebediening van de Heilige Geest. Oh ja, dan kunnen we wel wat leren. En dan kunnen we er nog wel allerlei leringen uit trekken. En dan kunnen we nog wel op een bepaalde manier de prediking en wat uw woord ons zegt aanvaarden en ermee instemmen. En ons leven ook wat de buitenkant betreft ernaar inrichten. Maar dan blijft ons hart er nog buiten. Pas als uw Heilige Geest uw woord gebruikt en hanteert en als die Geest het indraagt in onze harten, dan zullen we ook werkelijk de kracht van uw woord ervaren. En dan zullen we iets gaan kennen van dat zaligmakende werk dat geschiet door uw Heilige Geest, waarbij hij dan gebruik maakt van het evangelie. Heren, we hebben nodig dat u ons dat geven wilt. Ook in dit morgenuur zal het niet allemaal te vergeefs zijn. Maar zullen we er werkelijk vrucht van hebben. Voor het eerst of bij vernieuwing. Dan hebben we nodig dat u zelf in ons midden komt. En dat u geeft door uw genade. Dat ons hart in waarachtig geloof amen mag zeggen op uw getuigenis. Opdat ons van ons niet geldt wat van het volk Israël gezegd moest worden, dat het woord der prediking geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was. O Heere, laat dat van ons niet gezegd behoeven te worden. Maar geef dat van ons het tegendeel mag gelden, dat het woord ons wel nut doet, omdat het wel met het geloof gemengd is in degene die het horen. Wij zullen er de vrucht, de baat van hebben. Uw naam zal er door verheerlijkt worden. Uw rijk zal er door worden uitgebreid. Satans rijk afgebroken. Heren, gedenk ons dan in uw gunst. En zegen ons met uw genade. En wilt u ons verblijden door uw daden. Zegen gij hen die hier niet kunnen zijn. We dragen ze aan u op, Heren. Alle die verhinderd waren met de gemeente op te gaan, ziekte mag de oorzaak zijn, ouderdom is bij anderen de oorzaak, en dan zijn er nog weer andere dingen denkbaar die ons belemmeren in het opgaan naar uw huis. Maar Heren, voor u is er geen belemmering om toch op deze uw dag een zegen te geven. Laat die zegen ook het deel zijn van hen die met ons in dit kerkgebouw niet verenigd konden zijn. Wilt gij genade geven, Heren, ook in de wegen van beproeving, kracht en ondersteuning, hulp en bijstand, en geven dat we het van u verwachten en van u blijven verwachten. Heere, wilt gij ook de wegen van tegenspoed nog zegenen, zodat ze nog bij alle uiterlijke verlies en bij alle uiterlijke smart die ze veroorzaken, toch geestelijke winst mogen meebrengen. Zo kunt u het toch maken, Heere, zo getuigt uw woord er toch van. Wij bidden, Heere, dat gij uw ganse kerk wilt gedenken, dat gij zegenen wilt alles wat op uw zegen wacht in dienst van het evangelie, de prediking van uw woord, in de kerkdiensten, in de gemeenten, in ons eigen land en in andere landen, maar ook de verkondiging van het evangelie onder hen die er nog nooit eerder van gehoord hebben, het zendingswerk, of het getuigenis aangaande de boodschap van de Heere Jezus Christus onder het volk van Abraham, waar de ogen nog altijd gesloten zijn. Heere, wat er dan ook gedaan mag worden in dienst van het evangelie, onder hen die het weten en onder hen die het niet weten, zegen dat en geef dat er vrucht op mag komen en dat uw rijk erdoor mag worden uitgebreid. Heere, wat is dat nodig, ook in onze tijd, waar de macht van het ongeloof zo geweldig is en waar het verzet tegen uw woord toeneemt, waar het respect voor de heilige dingen verdwijnt, waar uw geboden met voeten getreden worden, waar voor u en voor uw woord geen waardering meer overblijft. Wat is het nodig dat u ook in onze dagen doorgaat met uw arbeid? In de tijden waarin wij beleven, worden er kerken gesloten en kerken die nog openstaan, ach, ze bergen soms een handjevol mensen in de zondagse kerkdiensten en meer ook niet. En dan moeten we nog niet eens vragen wat de boodschap is die er gebracht wordt. Heren, in deze tijd van afval, van teruggang, van geesteloosheid, van verwatering en van verbastering van het woord, is het zo nodig dat u opstaat en dat u betoont dat gij nog steeds die God zijt die doorgaat met uw werk, dat gij, Heere Jezus Christus, nog altijd degene zijt die uw gemeente vergadert door woord en geest uit alle volkeren van deze aarde. O, laat ons er wat van zien, Heere, en verblijd ons door uw daden, door ons opnieuw een herleving te geven, een herleefde activiteit van uw geest en een krachtige bediening door de geest. En schenk ons zo, Heere, de vertroostingen die we nodig hebben als wij soms moedeloos dreigen te worden vanwege al die teruggang en afval die we rondom ons heen waarnemen. Hoor ons, o God, in de wegneming van onze zonden. Ook dat hebben wij u te bidden. En Heere, we kunnen alleen maar bidden om wegneming van de zonde als we ook eerlijk en oprecht belijdenis doen van onze zonden. En wat is er in ons leven veel waarover we belijdenis hebben af te leggen. Heere, geef dat we het alle mogen verstaan en dat we het alle mogen beseffen dat we zondaren zijn. En laten wij onze zondigheid en onze ellendigheid ook recht en grondig mogen kennen, opdat we ons in waarheid en niet met de lippen alleen, maar in waarheid voor u de Allerhoogste God mogen verootmoedigen. En opdat wij ook in waarheid dat bloed, dat vergevende bloed van de Heere Jezus mogen nodig hebben. Gedenk ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het vierde en het zesde vers. 25, vers 4, Heren, goedheid kent geen palen, en wie heeft lust den Heer te vrezen? De apostel Paulus is met een andere metgezel weliswaar, maar dan toch weer op zendingsreis gegaan. Niet meer zoals op de eerste zendingsreis met Barnabas, maar nu wordt hij vergezeld door Silas. En straks voegt zich onderweg ook Timotheus bij hen. En zo zijn ze dan met z'n drieën, mogelijk met nog een paar andere reisgenoten die we dan met name niet kennen. Maar deze drie vormen de belangrijkste. Vorige week hebben we met elkaar gezien in de eerste preek over de tweede zendingsreis dat het deze drie mensen zijn die deze zendingsreis aanvaarden. En in het feit dat God deze drie samengevoegd heeft, spreekt hij van zijn genade. Van zijn onwederstandelijke genade. En dat is met name in Paulus te zien, die op zo'n wonderlijke manier door de Heere gebracht werd tot de kennis van Christus en tot de verkondiging van de naam van Christus, terwijl hij vroeger alles deed om die naam uit te roeien. En vervolgens blijkt uit het feit dat deze zendelingen uitgaan Gods verootmoedigende genade, met name in de man Silas, die altijd op de tweede plaats gestaan heeft en die er zich nooit over beklaagd heeft, maar die tevreden was met hetgeen hij was en met wat God hem maakte. En dan blijkt in de derde plaats uit het feit dat deze drie samengevoegd zijn dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Want Timotheus zou nou niet de man zijn die bij een psychologische test aangewezen zou worden als dienaar van het evangelie op reis door deze wereld te midden van allerlei gevaren. Deze man die in de eerste plaats het bezwaar had dat hij jong was en vervolgens dat hij timide was, teruggetrokken en dan ook nog allerlei zwakheden had, lichamelijke zwakheden. Maar God zendt deze drie uit en hoewel de zendingsreis begonnen is onder het, mag ik het zo zeggen, het slechte voorteken van de twist tussen Barnabas en Paulus, de oneenigheid waardoor ze uit elkaar gegaan zijn, hoewel die zendingsreis zo begonnen is, gaat God er nochtans zijn zegen aan verbinden. Wel nu, nadat wij dus gezien hebben wie het zijn die op deze zendingsreis uitgaan, gaan we nu beginnen te letten op datgene wat er door hen op deze zendingsreis gedaan wordt. En dan zullen wij in het vervolg van deze serie preken, hoop ik ook wel mogen zien, en dat is nog belangrijker, wat God op deze zendingsreis gedaan heeft. Eigenlijk is het in het begin niet eens een zendingsreis. Want het eerste doel waar de apostelen mee heen gegaan zijn, dat is, zij wilden de gemeenten die al bestonden bezoeken, voordat zij naar de heidenen gaan, voordat zij naar onbekende streken gaan, voordat ze het evangelie van de Heere Jezus gaan verkondigen waar het nog niet eerder verkondigd is, gaan zij eerst de gemeenten bezoeken die op de eerste zendingsreis door Paulus en Barnabas gesticht mochten worden. Dat was ook de intentie van Paulus. Zo vinden we het in het 15e hoofdstuk in vers 36, als hij dan aanvankelijk nog tot Barnabas zegt, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben, hoe zij het hebben. Daar is Paulus benieuwd naar. Hoe ze het hebben. En u begrijpt natuurlijk wel waarom Paulus daar benieuwd naar is. Ach, daar is een persoonlijke belangstelling. Ten slotte, hij is daar geweest. Hij heeft daar mogen arbeiden. De arbeid die hij met Barnabas daar verricht heeft, is niet ongezegend gebleven. Er is tussen Paulus en die broeders in Iconium en in Lystra en in Derbe een band. Een geestelijke band. En die voelt Paulus trekken. En vandaar dat hij er graag nog eens naartoe wil. Hij verlangt naar hen. Hij verlangt te weten hoe het gaat, hoe het gegaan is in de tussentijd. Hij verlangt te weten wat de Heere na hun vertrek met die broeders daar gedaan heeft. De persoonlijke verbondenheid doet hem verlangen naar het weerzien van die gemeenten. En dan komt daar nog bij dat de apostel Paulus ook een stuk verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor die gemeenten die hij mee heeft mogen stichten. Ze konden er toen maar korte tijd blijven. Bij sommigen moesten ze al heel haastig weg vanwege de vervolging en vanwege de onrust die ontstond. Maar de apostel behoudt wel dat verantwoordelijkheidsgevoel. En hij beseft dat die jonge christenen aan allerlei gevaren blootstaan. En dat ze nog zozeer leiding nodig hebben. Hebben ze wel de goede leiders daar? Of staan ze open voor het gevaar van verleiders? En vandaar dat in dat besef van zijn verantwoordelijkheid de apostel de begeerte heeft om daar nog eens opnieuw te kijken hoe ze het hebben, om ze desnoods verder te kunnen leiden, verder te kunnen onderwijzen. En als zij op een dwaalspoor, op een zijspoor zouden zijn gekomen, om hen dan door de genade des Heren weer terug te mogen brengen in het rechte pad. En dan is er nog een derde reden waarom de apostel daarheen wil. En die derde reden ligt eigenlijk verklaard in het 15e hoofdstuk van het boek der Handelingen. Er was onrust, er waren moeilijkheden ontstaan. In de gemeente van Antiochië, in Syrië was dat. Toen Paulus en Barnabas daar terugkwamen van hun eerste zendingsreis en verslag deden van de grote dingen die God met hen gedaan had in Klein-Azië. Toen duurde het niet lang of er kwamen mensen uit Judea, ook christenen, ook gelovigen, afkomstig uit de Joden en met name uit de Farizeeën onder de Joden, maar ze waren tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar niettemin, zij die gelovig geworden waren, zij kwamen toch de zielen van de broeders in Antiochië verontrusten. Hoe dan? Ja, ze hadden dat gehoord, dat Paulus en Barnabas naar de heidenwereld gegaan waren en dat God ook onder de heidenen gewerkt had. En dat konden ze niet ontkennen, dat wilden ze ook niet ontkennen. Ze namen het Paulus en Barnabas niet kwalijk dat ze de heidenen het evangelie verkondigd hadden. En ze namen het de Heere niet kwalijk dat hij ook de harten der heidenen opende en dat hij ook hen de deur des geloofs opengezet had. Maar ze hadden toch zo hun bedenkingen. Want ze konden het niet aanvaarden dat die heidenen nu zomaar tot geloof konden komen en verder niet. Nee, zij brachten de boodschap in Antiochië dat die bekeerde heidenen besneden moesten worden. En zo hebben ze het ook gezegd, indien gij u niet laat besnijden, zo kunt gij niet zalig worden. O zeker, ze deden niets af van het werk van Gods geest. En ze deden niets af van het werk van Paulus en Barnabas, voor zover het de verkondiging van het evangelie was. Maar ze namen het deze apostelen kwalijk, dat zij die heidenen zomaar hadden gedoopt en zomaar hadden aanvaard in de christelijke gemeenschap, zonder dat zij die heidenen de verplichting hadden aangewezen om nu net als de Joden ook de besnijdenis te ondergaan en de wet van Mozes te onderhouden. En daar waren in Antiochië hevige moeilijkheden over ontstaan, want Paulus en Barnabas waren het zeker niet met deze opvatting eens. En die gingen er ook lijnrecht tegen in. En die gaven geen ogenblik toe. En toen kwamen ze er niet uit in Antiochië. En toen is het besluit genomen dat ze de zaak maar eens voor moesten leggen aan de apostelen in Jeruzalem. Ten slotte was Jeruzalem in die dagen nog het centrum van de kerk. Daar woonden en werkten de meeste van Christus' apostelen. En dus laat Jeruzalem er maar over beslissen. En zo zijn Paulus en Barnabas met nog een aantal andere afgevaardigden van die gemeente uit Antiochië naar Jeruzalem gereisd. En ze hebben ook daar verslag gedaan van wat zij op hun eerste zendingsreis hebben ontmoet en wat God gedaan had, waarover ze zich met de gemeente in Jeruzalem ook zeer mochten verheugen. Maar toen kwam ook daar datzelfde probleem aan de orde. Wat moet er nou met die tot bekering gekomen heidenen gebeuren? Is het nu zomaar voldoende als zij uit het heidendom overgaan tot het geloof in de Heere Jezus Christus en als ze breken met de zonden van hun verleden, met de zonden van hun afgodisch bestaan? Of moeten ze verplicht worden op zijn minst toch het teken van de besnijdenis te accepteren en zo mogelijk toch ook nog een aantal andere wetten van Mozes gaan onderhouden, zoals reinigingsvoorschriften en andere inzettingen van de ceremoniële wet? Ook in Jeruzalem komt dat probleem op tafel. En ook in Jeruzalem wordt daar hevig over getwist. Niet waar? Zo lezen wij in het 7e vers. En als daarover grote twisting geschiedde. Wat is dat? Wat is dat? Hier is een list van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis heeft het moeten meemaken toen Paulus en Barnabas daar in Klein-Azië rondreisden en in Lystra en in die andere plaatsen het evangelie verkondigden, dat hem heel wat onderdanen ontnomen zijn. Hij heeft het moeten ondervinden dat een sterkere het huis van de sterke binnentrok en dat hij hem zijn vaten ontroofde. En hij kon er niks tegen doen, hij heeft geprobeerd om er wat tegen te doen. Hij heeft vervolgingen ontketend, hij heeft Joden en heidenen opgezet tegen de apostelen en hij heeft het hier en daar voor elkaar gekregen dat er zoveel tegenstand kwam dat het niet veilig was voor Paulus en Barnabas om in zo'n plaats te blijven en dan namen ze de wijk. Hij heeft heel wat gedaan om de boodschap tot zwijgen te brengen, door de boodschappers tot zwijgen te brengen. U herinnert u dat incident dat apostel Paulus zelfs een keer gestenigd is en voor dood is achtergelaten. Maar daar heeft de duivel toch geen succes mee gehad. Want het werk Gods ging door. En het evangelie behaalde overwinning na overwinning. En in al die plaatsen waar de apostelen kwamen, als ze vertrokken, dan lieten ze een kring van mensen achter die nu in de Heere Jezus geloofden tot zaligheid. De geest wrocht mede en de Heere deed toe. En de Heere brak dat rijk van Satan af. En al dat geweld dat Satan op die apostelen wierp van buitenaf, dat had geen succes. Wat moet de duivel dan doen? Ze maar laten begaan en het straks maar met leden ogen aanzien dat hij er hoe langer hoe meer kwijtraakt. En dat hij niet langer de onbetwiste heerser in de heidenwereld kan zijn, die de geesten kan beheersen en de zinnen kan verblinden en de harten kan regeren naar zijn boze wil. Als het Satan niet gelukt om met het geweld van de vervolging en van de opstand de boodschap van het evangelie te doen verstommen, dan zal Satan een poging doen van binnenuit. En dan zal hij proberen om de boodschap zo te veranderen dat hij er geen kwaad meer van te duchten heeft. Dan zal hij proberen, als die apostelen dan toch uitgaan met de prediking van het evangelie, om ze zo'n boodschap te laten verkondigen waar, als het erop aankomt, geen mens echt door zalig gemaakt kan worden. Anders gezegd, Satan gaat nu proberen om het evangelie te verbasteren, om een vals evangelie in te dragen. En daar gebruikt hij die tot bekering gekomen Joden voor, die, zoals ze later genoemd werden, Judaïsten, die wel geloofden dat de mens de Heere Jezus Christus nodig heeft tot zaligheid, maar die niet geleerd en begrepen hadden dat een mens, een zondaar, de Heere Jezus Christus alleen nodig heeft tot zaligheid. Maar die nog verder wilde gaan dan de Heere gegaan is. En die aan Christus nog wat wilde toevoegen als voorwaarde voor de zaligheid. Niet Christus alleen, maar Christus plus Christus en nog wat. Christus en de besnijdenis. Christus en de wet van Mozes. Christus en de inzettingen van de ceremoniële wet noodzakelijk tot zaligheid, indien gij u niet laat besnijden naar de wijze van Mozes. Zo kunt ge niet zalig worden. Waren die mensen zich bewust van hun ketterij? Nee. Ze waren zich alleen maar bewust van hun ernst en van hun ijver om de zaak en de dienst des Heren zuiver te houden. Ze vonden dat Paulus en Barnabas het eigenlijk te gemakkelijk opvatten en dat ze die heidenen die tot bekering gekomen waren al te haastig de handen opgelegd hadden. Die apostelen hadden die heidenen nog wat meer geboden en inzettingen moeten meegeven en onder verplichtingen moeten leggen. En zij, deze bekeerde Joden, zij waren ernstiger, ze namen het nauwer en ze waren preciezer in hun eigen ogen dan dat Paulus en Barnabas waren. Oh nee, het was helemaal niet zo dat ze bewust een ketterij verkondigden, dat ze zich schade gewillig aan de kant van de vorst der duisternis. Als iemand dat hen gezegd zou hebben, ze zouden verontwaardigd die beschuldiging hebben afgewezen. Maar het ging hen, zoals ze volhouden, juist om de eer des Heren, om het nauwe, nauwgezette leven. Het ging hen om de ernst die ook die heidenen moeten leren betrachten in hun hele levensopenbaring. Maar niettemin, het was een verbastering van het evangelie. En Paulus en Barnabas hebben dat ook direct verstaan. Ze hebben er in Antiochië al tegenin gesproken. Ze hebben er straks in Jeruzalem ook het hunne over gezegd. En zij niet alleen. Maar ze zagen terstond in dat als deze ingekropen broeders, zoals Paulus in de Galatenbrief noemt, dat als deze mensen gelijk hebben, niet alleen Paulus' prediking tekort gekomen is, maar dat ook de eer van Christus verduisterd wordt. Want dan is het niet meer de Heere Jezus Christus alleen. En zo hebben niet alleen Paulus en Barnabas het begrepen, maar zo heeft ook Petrus het begrepen. En ik weet wel, schrift maakt op andere plaatsen duidelijk dat Petrus in deze zaak niet zo recht door zee en niet zo resoluut geweest is als bijvoorbeeld een man als Paulus. Maar hier in ieder geval op die vergadering van de gemeente van Jeruzalem is Petrus wel recht door zee en heeft die van de Heere wel inzicht ontvangen. En nu ga ik niet met u alles na wat er in dat hoofdstuk staat. Maar als u eens na wilt lezen op uw gemak vandaag nog wat er allemaal gepasseerd is en hoe die gemeente met de ouderlingen en de apostelen tenslotte tot het besluit gekomen zijn, dan zult u zien dat voor hen het accent ligt op het woordje alleen. En met name Petrus heeft dat gezegd. Ik verwijs u dan, en dat is alles wat ik verder uit het hoofdstuk 15 naar voren breng, verwijs u naar vers 11. Het laatste woord van die reden van Petrus, als hij gezegd heeft dat God hem als eerste naar de heidenen gestuurd heeft. En dat was zo, hij moest naar het huis van Cornelius en wat een moeite had Petrus er niet mee om daarheen te gaan. Maar de Heere had hem ervoor ingewonnen en de Heere had hem te aanschouwen gegeven dat hij ook die heidenen de gelade des geloofs gegeven heeft. Nu, zo zegt Petrus aan het slot van deze toespraak, vers 11, maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden. Op zulke wijze als ook zij. Wij geloven zalig te worden. Petrus, hoe? Door de genade van de Heere Jezus Christus. En nog wat erbij? Nee. Nee, niets erbij. Alleen door de genade van de Heere Jezus. En daar heeft Paulus mee ingestemd en Barnabas en later ook Judas, of Jacobus, de rechtvaardige zoals hij genoemd wordt. Jacobus, die ook zijn woord gesproken heeft in die vergadering in Jeruzalem. En zo heeft die hele gemeente er tenslotte mee ingestemd. En straks zenden ze het besluit via de dienst van Silas en Judas naar de gemeente van Antiochië en in Syrië en in Cilicië, dat het de Heilige Geest en hen goed gedacht heeft, die pas bekeerde heidenen, geen meerdere last op te leggen. Dat het door de Heilige Geest hen duidelijk geworden is dat ze zalig worden. Zij als Joden en die heidenen die vroeger afgodendienaars waren, dat ze zalig worden door de genade van de Heere Jezus Christus. Ziet u, hier was terstond bij het begin van de geschiedenis van de christelijke kerk al een aanval op de eer van Christus als enige en algenoegzame en volkomen zaligmaker. En dat zal de ganse geschiedenis door zo blijven, dat er aanvallen gedaan worden op de algenoegzaamheid en de volkomenheid van het offer van de Heere Jezus Christus. En er zullen er altijd zijn die in allerlei toonaarden komen verkondigen: indien ge u niet laat besnijden, zo kunt ge niet zalig worden. Indien ge niet diep, dan kunt ge niet zalig worden. Indien ge niet goede werken doet, dan kunt ge niet zalig worden. Indien ge uzelf niet bekeert, dan kunt ge niet zalig worden. Wij geloven dat we door de genade van de Heere Jezus Christus zalig worden. Zo heeft Petrus gezegd. En dat is de taal die de Heilige Geest leert. En laten we erop bedacht zijn, gemeente. Wij zijn niet boven dat gevaar verheven. Ze waren er in Derbe en in Lystra en in Iconium ook niet boven verheven. Want, en daarom noemde ik u dit uitvoerig, dat is de reden waarom de apostelen naar die gemeenten gaan. Niet omdat Paulus zin heeft om ze nog weer eens te zien en te spreken. Ook niet alleen omdat hij een stuk verantwoordelijkheidsbesef heeft en beseft dat die jonge christenen nog leiding moeten hebben en dat ze nog nader moeten worden onderwezen. Maar zij gaan met een opdracht van die vergadering in Jeruzalem om de kerkelijke besluiten uit te gaan voeren en over te gaan brengen aan die gemeenten die gesticht zijn. Want ze moeten het daar weten. Ze moeten het daar nadrukkelijk weten en het moet hen er nog eens een keer goed voor de aandacht gebracht worden, dat wij zalig worden door de genade van de Heere Jezus Christus. Goed, en dan geven ze daar die gemeente een aantal bepalingen mee, die voor een deel teruggaan op de wet van de 10 geboden. En voor een deel teruggaan op de voorschriften die God aan het ganse mensdom gegeven heeft. Reeds in Genesis 9 in het Noachitisch verbond. Maar dat is niks nieuws. Daar staan die heidenen van nature al onder. Maar geen nieuwe last opleggen. Opdat de genade van Christus niet verduisterd worden. En dat is het wat Paulus beweegt. Om die gemeenten weer op te zoeken. Dat is ook het eerste wat hij doet. Niet waar, dat is het eerste wat ze doen. En als zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goed gevonden waren om die te onderhouden. Dat evangelie, laat u dat niet ontnemen. En onthoud u van wat aan de afgoden geofferd is. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis van dat heidendom. Schuw alles wat antigoddelijk en antichristelijk is en wat uw ziel weer probeert onder een band te brengen. Schuw ook die zonde die onder het heidendom zo gewoon was, die in de Griekse wereld zo normaal was, de hoererij. En schuw ook dat kwaad van het eten en drinken van bloed, want zo heeft de Heer zijn volk juist willen inprenten. Het bloed, dat is het leven. Het bloed, dat is iets wat heilig te achten is. En zoals de heidenen met bloed omgingen, die het rustig aten en die het dronken, zo mag een tot bekering gekomen heiden niet leven. Eten en drinken van bloed, zij verre van u. Omdat God dat bloed heeft getypeerd als de drager van het door hem geschapen leven. Maar overigens, geen juk. En het blijven, wij worden zalig door de genade van Christus. En dat zag de apostel als zijn eerste taak, omdat die gemeente nog eens extra voor de aandacht te brengen en het te onderstrepen. Gemeente, wat een zegen dat de apostel met zulke kerkelijke besluiten mocht komen. Wat een zegen voor die gemeente toen ze horen, ze hebben in Jeruzalem een kerkelijke vergadering gehad en daar ging het over de waarachtigheid van het evangelie van Jezus Christus. Daar ging het over de kern van de zaak. Daar ging het over het fundament van onze zaligheid. Daar ging het over het Christus alleen. Wat een zegen als een kerk tijden mag meemaken, te midden van alle verwarring en te midden van aanvallen van buitenaf en van binnenuit, dat kerkelijke vergaderingen het eens kunnen worden en kunnen zijn over die allesbeslissende vraag, hoe een mens zalig wordt. Er zijn tegenwoordig kerkelijke vergaderingen waar die vraag niet eens meer aan de orde komt. Niet eens meer aan de orde komt. En waar men weet te zeggen wat er allemaal fout is in Zuid-Afrika, maar geen enkel woord weet te spreken hoe een mens zalig wordt. Dat door de genade van de Heere Jezus Christus is. Er zijn kerkelijke vergaderingen waar men van de vroege morgen tot de late avond druk bezig is met allerlei liturgische kwesties en met allerlei bijkomstigheden, en waarbij deze zaak niet eens aan de orde komt. Zulke besluiten zijn amper de moeite waard om doorgegeven te worden aan kerkelijke gemeenten, vindt u niet? Maar de apostelen hadden vanuit hun kerkelijke vergadering een boodschap te brengen die tot vertroosting kon leiden in Derbe en in Lystra en in al die andere plaatsen. En zo staat het er ook in het 15e hoofdstuk. Ze verblijden zich over deze vertroosting. Wat is dat voor een vertroosting? Gemeente, is het geen vertroosting als het ons voor de eerste keer of bij vernieuwing verkondigd mag worden dat wij zalig worden door de genade van de Heere Jezus Christus? Beseffen we wat dat inhoudt? Beleven we dat ook, dat we zo zalig worden? En dat het alleen Christus, alleen zijn gerechtigheid is. En dat we dat niet aan hoeven te vullen met iets van ons, met godsdienstige activiteiten en verplichtingen, met goede werken van welke soort dan ook, met allerlei dingen die we zelf bedacht hebben en dingen die op menselijk goedvinden of menselijke inzettingen gegrond zijn. Geen juk opleggen. Alleen wij worden zalig door de genade van de Heere Jezus Christus. Kennen we dat geheim? Of zoeken we misschien langs een andere weg zalig te worden, langs onze eigen werken, de weg van het werkverbond? Onszelf opknappen, onszelf onder bepaalde verplichtingen stellen, onszelf bepaalde dingen opleggen. Ach mensen, dat is de weg niet. Wij kunnen onszelf allerlei kledingstukken aanmeten om de schande van onze naaktheid te bedekken. Wij kunnen onszelf allerlei steunsels aanschaffen om onze wankelende gang op het pad der gerechtigheid te ondersteunen. Maar dat kan voor God niet bestaan. We kunnen proberen onszelf een beetje op te knappen en te verbeteren en wat heiliger te worden en wat ernstiger te worden. En we kunnen het zoeken in vormen en vormendienst. Maar daar is Petrus niet door zalig geworden en Paulus niet en Barnabas niet en geen enkele zondaar die zich ook als zondaar voor Gods aangezicht leerde kennen en verootmoedigen. Als we dat leerden wat die apostelen leerden toen de Heere tot hen kwam met de eisen van zijn wet. En toen ze gingen verstaan wat eisen Gods heiligheid deed, toen werd al hun deugd een wegwerpelijk kleed. En toen werd het een vertroosting, zoals het hier ook beschreven staat, dat wij door de genade, door de onverdiende gunst van de Heere Jezus Christus zalig worden. Hij heeft het alleen, hij heeft het volkomen verdiend. En het enige wat een arme aan zichzelf ontdekte, ontledigde zondaar te doen heeft, is zich aan die genade van de Heere Jezus Christus overgeven en uitleveren en alles van zichzelf verliezen. En komen zoals hij is, met al zijn armoede en met al zijn ellende en met al zijn gebrekken, met al zijn misère en met al zijn schuld en verdoemelijkheid. En zo smeken, zo bidden om ontferming, de ontferming van deze volkomen borg en middelaar, de ontferming die hij bewijst aan ellendigen, de genade die hij schenkt aan onwaardigen. Dat wordt het wonder. En dat evangelie wordt de vertroosting. En zo hebben ze het daar mogen brengen. Ook in die steden in Klein-Azië. Maar dat is niet alles wat de apostelen deden. Ze hebben niet alleen die besluiten uit Jeruzalems vergadering meegedeeld. De apostel zou de apostel niet geweest zijn. En Silas zou ook niet de man des geestes geweest zijn als ze niet verder gesproken hadden. En dat hebben ze ook gedaan. En ze hebben nog eens opnieuw de schriften geopend. En ze hebben nog eens opnieuw onderwezen. En ze hebben nog eens opnieuw die gemeenten gewezen op al de schatten. De apostel Paulus die het aan de ouderlingen van de gemeente van Efeze gezegd heeft, dat hij ze al de raad Gods verkondigd heeft. We kunnen ons hem niet voorstellen op deze tweede zendingsreis of hij is opnieuw bezig met al de raad Gods te verkondigen. En het gevolg van deze arbeid, wordt ons weinig van gezegd, hoe de apostelen het gedaan hebben en wat ze ervan gezegd hebben en hoeveel tijd ze eraan besteed hebben, dat wordt ons allemaal in het onzekere gelaten. Maar het gevolg wordt ons getekend. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. In de eerste plaats door de mededeling van die besluiten van Jeruzalem. En verder door het getuigenis van de apostelen omtrent het ganse woord van God. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof. Wat wil dat zeggen? Ze kwamen nog vaster te staan op dat enige fundament. Ze werden geworteld en gegrond in dat fundament dat God zelf gelegd heeft, namelijk Christus Jezus. Gemeente, onthoudt u het, een gemeente kan nooit bevestigd worden in het geloof als het fundament niet gekend en gepredikt wordt. En een waarachtig christen kan nooit bevestigd worden in het geloof als hij langs de Heere Jezus Christus heen leeft. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Christus. En geen ziel kan bevestigd worden in het geloof als hij in de kindergeboorte blijft staan. En als hij tevreden blijft met zijn ervaringen en zijn bevindingen en zijn gemoedsgesteldheden. Dat is de bevestiging niet. De bevestiging die ligt als wij in het fundament geworteld worden. En dat was de taak die de apostel zich gesteld zag. Op deze tweede zendingsreis, nu hij in die gemeenten komt waar hij al geweest is, nu gaat hij niet opnieuw dat fundament leggen, dat lag er al. Maar nu gaat hij op dat fundament bouwen. Straks in Filippi, in Thessalonica, in Berea, in Athene, in Korinthe gaat hij het fundament leggen. Dan doet hij zendingswerk. Maar hier doet hij werk in de gevestigde gemeente. En dan is de prediking erop gericht om die gemeente te bevestigen in het geloof. Dat blijft de opdracht van de prediking van het evangelie. Dat wil zeggen, en houdt u de prediker aan, dat wil zeggen dat de prediking van het evangelie niet mag opgaan in het beschrijven en aanwijzen van de kenmerken van de wedergeboorte. Want dat hoort bij de eerste beginselen. Dat hoort erbij. In de prediking moet ook het fundament aangewezen worden. In de prediking moet ook geroepen worden tot bekering. In de prediking moet ook gewezen worden op de onnoodzakelijkheid om de toekomende toren te ontvluchten. In de prediking moet ook gezegd worden, gaat in door de enge poort. In de prediking dient ook vermeld te worden wat dat is, waarachtig wedergeboren te zijn. En wat de vruchten van dat geesteswerk is en wat de merktekenen van de waarachtige christenen zijn, die door die enge poort zijn ingegaan. Dat hoort er allemaal bij. Maar de prediking schiet tekort als ze daarin blijft steken. De prediking dient er ook op gericht te zijn, en dat zullen wij leren van de apostelen als zij op hun tweede zendingsreis zijn, om de gemeenten te bevestigen in het geloof. Om ze te verdiepen, om ze te wortelen, opdat er wasdom zij, opdat Christus een gestalte in onze harten zou krijgen, opdat die zaligmaker al meer dierbaar worden, opdat we daaruit zouden gaan leven, uit dat heilgeheim. dat we zalig worden door de genade van de Heere Jezus Christus. O, en de apostel is ervan vervuld geweest. Christus is ons alles, heeft hij eens geschreven. Christus was hem het een en het al. Christus was hem het begin, het midden en het einde van de ganse zaligheid. Christus was hem de inhoud van de ganse heilige schrift. Dat fundament, o, hij begeerde die gemeente daarop te bouwen. Want wie daarop staan mag, die wordt voor wankelen bevrijd. Die wordt voor afleiding en voor verleiding bewaard. Die wordt bewaard bij de zuiverheid van het evangelie van Gods genade. En daarom, gemeente, dat element dient er te wezen. En in het leven van uw kind des Heren, mag ik eens vragen, is daar die bevestiging in het geloof? Voordat ik die vraag stel, deze vraag, is er de begeerte om bevestigd te worden? Want wonderlijk, God moet er ons ook nog bij bepalen dat dat noodzakelijk is. Je zou zeggen, daar zal een mens toch wel erg in hebben. Nee, wedergeboorte kan er zijn en de genade Gods kan in beginsel verheerlijkt worden, terwijl het dan toch menigmaal voorkomt dat wij aan wat we daarin ondervonden hebben en aan die dingen die de Heere daarin geschonken heeft, genoeg hebben. En dan moeten onze ogen ervoor geopend worden dat het niet in dat gemoedelijke leven ligt, maar in de genade van de Heere Jezus Christus. In de persoon en in het werk van de man van smarten die opgestaan is uit de doden om onze rechtvaardigmaking, dat het gelegen is in dat fundament. O, de Heere moet onze ogen ervoor openen en er begeerte naar geven. Is er die begeerte, kind des Heren, om hem te kennen. Hem te kennen en in hem gevonden te worden en in hem geworteld te zijn en in hem te groeien en in hem uit hem uw wasdom te hebben uit de wijnstok die de sappen naar de ranken stuurt? Of moet ik zeggen, is er bij u misschien helemaal niks te bevestigen omdat er helemaal niets is? Ziet u, er kan niks bevestigd worden als er niets is. Als er geen genadewerk is, kan het ook niet vastgemaakt worden. Als we niet opnieuw geboren zijn, kunnen we ook niet op het fundament geplaatst worden. Als we geen, en nou gebruik ik het beeld dat de schrift gebruikt, als we geen levende steen geworden zijn, kunnen we niet ingemetseld worden in dat godsgebouw. Bent u nog altijd een vreemdeling van God en uw hart? Leeft u nog geheel zonder de genade Gods, zonder dat werk des geestes, zonder waarachtig berouw over uw zonde, zonder waarachtig geloof in Gods woord? Leeft u nog als een onbekeerde? O, laat dat dan toch anders worden. Zoek toch met inspanning van al uw krachten om genade van de Heere te mogen ontvangen. En laat uw gebed toch zijn dat de Heere in dat dorre hart, waar geen vrucht groeit hem ter eer, maar alleen vruchten van de zonde. Laat uw gebed zijn dat de Heere eens een genadewerk in uw hart gaat verrichten. En dat hij daar het onkruid eens uitroeit. En dat hij daar het waarachtige geloof zou willen planten. En tenslotte, als de apostelen zo bezig zijn, mededelende de besluiten van de vergadering in Jeruzalem en dat onderstrepende en aanvullende met de prediking van het evangelie om zo die gemeente te bevestigen in het geloof, dan is het laatste wat ons hierin getekend wordt. En die gemeenten, die werden niet alleen bevestigd in het geloof, maar die werden ook nog dagelijks overvloediger in getal. Er is dus ook nog groei naar buiten. Er zijn er ook nog die toegebracht worden. Het aantal der gelovigen groeit. Het geloof wordt verdiept, maar het geloof zoekt ook expansie. Ze leven daar niet alleen voor zichzelf in de toegenomen kennis en genade van de Heere Jezus Christus, maar ook in de begeerte, kom, ga met ons en doe als wij. Ze kunnen er ook niet van zwijgen. Ze dragen het uit. Wat betekent dat? Wat betekent dat er een aantal mensen zijn die een hobby hebben voor evangelisatiewerk? Wel, nee. Dat betekent dit, dat er bewogenheid in hun eigen geredde en begenadigde ziel gekomen is met de zielen van hun onbekeerde medemens. De drang voor evangelisatiewerk is als je bewogenheid kent met het lot van je arme medemens. En als jij dan zelf iets ontvangen hebt van de genade Gods in je leven als een zondaar onverdiend begenadigd, zou je het die arme medemens dan niet gunnen? En zo vanuit die drang dat genade voor hen geworden was, dat genade voor hen een wonder geworden was, kunnen ze er niet van zwijgen. Ze worden verbevestigd in het geloof. Ze gaan meer en meer zien van dat wonder dat de Heere op hen wilde neerzien. En ze hebben zich er in stilte over verwonderd. Waarom was het op mij gemunt? Maar ze hebben dat tweede regeltje ook geleerd. Daar zo velen gaan verloren. En toen kregen ze de behoefte en de drang en de begeerte om die velen buiten hen, in hun eigen gezin misschien, of in de straat waarin ze woonden of waar dan ook, met diezelfde boodschap van Gods genade in aanraking te brengen. En de Heere zegende dat woord. De Heere gebruikte het om anderen te trekken, onwederstandelijk te trekken. En de gemeenten werden dagelijks overvloediger in getal. Er ging kennelijk ook wat uit van die gemeente. Er ging wat van die gemeente uit dat tot jaloersheid verwekte. En dat verschillenden uit de omgeving deed zeggen: wat hebben die mensen, wat wij missen, hoe komt het dat zij in zulke omstandigheden zo verheugd in de Heere zijn. En ze zijn gaan vragen, en ze zijn gaan informeren, en ze zijn tot jaloersheid gebracht, en de Heere heeft het gezegend aan hun hart, en de Heere heeft ook in hun leven onwederstandelijk gewerkt. Dat is het ideale beeld van een christelijke kerk, nietwaar? Daar heeft de Heere genade gewerkt door ze te wederom te doen geboren worden. Daar heeft de Heere de prediking van het woord gebruikt om hen te bevestigen in het geloof. En hen te doen staan op dat fundament en te doen leven uit het evangeliegeheim. We worden door de genade van de Heere Jezus Christus zalig. En daar heeft de Heere ze door zijn Heilige Geest zo vervuld en bezield om ook wat te laten uitstralen van de gunst Gods voor zondaren naar buiten, zodat anderen tot voor Christus gewonnen zijn. O God geven, hij is dezelfde, toen en nu. God geven, hij is net zo machtig als dat hij het in die tijd was. God geven, dat het beeld van de kerk weer mag zijn, dat kerkelijke vergaderingen weer over de kern van de zaak leren spreken, en dat gemeenten dit beeld vertonen, dat daar de wedergeboorte een feit is, dat daar de bevestiging in het geloof geschiet, en dat daar de gemeenten ook dagelijks overvloediger worden in getal. Amen. Psalm 122, het eerste vers. We zoeken opnieuw uw heilig aangezicht, o groot en heerlijk God. Gij hebt in het verleden gesproken, gij hebt zo krachtig gewerkt dat ze daar in Jeruzalem konden zeggen, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Gij hebt zo krachtig gewerkt dat Lucas kon neerschrijven dat de gemeenten werden bevestigd in het geloof en dat ze dagelijks overvloediger in getal werden. Gij hebt zo zelf getuigenis gegeven aan het woord van uw genade, Heere, en u zijt u niet veranderd, uw macht is niet kleiner, uw gewilligheid om zondaren te redden is niet verminderd. We smeken u dat gij dezelfde werken zou willen doen in onze dagen. Ach, we zijn er zo ver vanaf, wat het gemeentelijke leven betreft en wat het kerkelijke leven in het brede verband betreft, wat kerkelijke vergaderingen betreft, maar ook wat het gemeentelijk bestaan betreft, Heere. Ach, we zijn er zo ver van af. Maar voor u is het niet te groot om het opnieuw te werken, ook in onze midden, ook in onze kerken en in al de kerken. Voor u is het niet te wonderlijk om het te bevestigen, Heere. Ach, wij bidden van u, doe die tijden herleven. Ook vandaag worden er aanvallen gedaan op de kerk, maar de kerk zwicht. Ook vandaag wordt er een evangelie verkondigd dat niet naar het evangelie van de Heer Jezus Christus is. En dat evangelie, dat valse, wordt geloofd en aangehangen en verbreid. O God, wij bidden van u, sta op en ontferm u. En geef dat daar zijn, dat er zijn mogen in ons midden en alom, die door de genade van de Heer Jezus Christus mogen zalig worden. En die dat ook gaan beleven, die dat gaan kennen in de geloofsbeoefening. Geef dat er velen zo zijn, velen geworteld en gegrond in Christus Jezus. Opdat er zo van de kerk ook wat mag uitgaan op de wereld buiten ons. Opdat de gemeenten, ook in een tijd van afval, toch nog overvloediger mogen worden in getal. Omdat anderen gewonnen worden voor de dienst van u. O Heere Jezus, ach, we hebben er geen enkel recht op. We hebben het allemaal verknoeid en verzondigd. Maar zoudt u het dan willen doen om redenen uit uzelf, uit genade, en ons zo willen aanschouwen in Christus, uw gezalfde koning. Amen. We zingen het 9e vers van de 103e psalm. Als Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Thank you. gaat als een in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.